In 1 Timotheus 5 waren wij bij het normale christelijke gemeenteleven. Of zoals het hier heet, bij de voorschriften voor het gemeenteleven. Want zo staat het boven dat hoofdstuk. Daarin krijgen wij allerlei aanwijzingen met betrekking tot huishoudelijke zaken. Het is niet mijn meest favoriete onderwerp, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel bijbels. Zogeheten huishoudelijke zaken met betrekking tot de, zoals dat dan heet, de gemeenschap der gelovigen. En met betrekking tot de vraag in hoeverre wij verantwoordelijk zijn voor elkaar. En het antwoord is, nou, in de eerste plaats zijn we dat niet. Want waar het gaat om huishoudelijke dingen, dat wil zeggen de behering van ons huis, daar zijn wij in de eerste plaats allemaal zelf verantwoordelijk voor onszelf. En ook eventueel voor onze familie, onze relaties. Ook als dat gelovigen zijn. En in laatste instantie, als het helemaal niet meer anders kan, maar zo is het nog eenmaal, zo wordt het beschreven. In laatste instantie hebben wij toch ook als gelovigen gemeenschappelijk, zijn wij verantwoordelijk voor degene die op een of andere wijze hulp behoeven. Dat was ongeveer vers 16, waar het dan zo staat, want er was een lang verhaal over weduwen. Dat is vanaf vers 3. En of die bijstand zouden moeten hebben enzovoorts. En inderdaad, in laatste instantie wel, zeker wel. Er wordt geacht wel wat tegenover te staan ook. Want er schijnt ook onder de gelovigen voldoende werk te zijn waarmee deze dames zich zouden kunnen bezighouden. Elders staat er dan, want wie niet werkt zal ook niet eten. Ook in dit verband, in een van de andere Paulinische brieven, staat dan. En uiteindelijk wordt dit gedeelte, dat gedeelte, wordt dan afgesloten met vers 16. Zo enig gelovige man of gelovige vrouw weduwen heeft. Ik vind het een leuke formulering, je moet er even over nadenken. We hebben misschien ook een paar weduwen voor me. Nou ja, zo in de familie namelijk, hè, dat is de idee, dat die haar genoegzame hulp doet. Kortom, als u een weduwe in de familie hebt, dan wordt u geacht daarvoor te zorgen. En als u dat ook al niet kunt, ja, dan kom je terecht bij wat traditioneel heet de diaconie. Dat weet u toch, hè? Zo heet dat. Hè? Dat is het populair woord voor de, wat elders heet, de armenzorg. Maar toen wel. Maar het staat er echt, dat die haar genoegzame hulp doen en dat de gemeente als zodanig niet bezwaard worden, opdat zij degene die waarlijk weduwe zijn genoegzame hulp doen mogen. Er blijft altijd wel wat over. En dat zei de Heer al, die zei de armen heb je altijd. Toch? Dat blijft ook altijd. Freddy Heineken zei dat trouwens ook, je kunt de armen in de wereld wel helpen. Maar je komt er toch niet vanaf. Nou, zo zei hij het niet, maar hij zei, ja, dat blijft nog eenmaal zo. Je hebt een categorie die is arm omdat het daarvoor kiest. Omdat het nou eenmaal zo is. En daar kun je wat aan doen, maar dat helpt niet structureel. Dat helpt alleen incidenteel. Dan zegt er altijd voor iemand, maar is het dan niet nodig, ook incidenteel? Dan zeg je, ja, misschien wel. Of het echt wat uitmaakt, ik heb er geen verstand van. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het van alle tijden is dat er inkomensverschillen. Ja, dat van alle tijden is. En dat er even door altijd systemen zijn uitgedacht met betrekking tot vorming van de maatschappij, staatsinrichting of wat het allemaal maar wezen mag. En het heeft nooit enig resultaat gehad. Oké, enig resultaat, maar dan ook maar voor korte tijd. Dus ja, het schiet niet echt op, hè. ja, dieper erop ingaan, ja, dan kom je in de politiek terecht en in de geschiedenis van de mensheid, maar dat heeft allemaal geen zin. Vanmorgen luisterde ik nog naar een juffrouw, ik weet de naam niet, was in het Engels. En die kwam daarna, die had dan zoveel levenservaring, had zo'n slechte jeugd gehad, was er helemaal bovenop gekomen als christen enzovoort. Die komt ons nu uitleggen van hoe je dat moet. Dat moet met je leven en je identiteit en je weet ik het allemaal. Dan denk ik, oh mens, ik dacht even, ga toch afwassen. Maar geloof dat die term, dat daar auteursrechten op rusten, dus die kan je niet gebruiken meer. Al hoe lang al? Ook al heel lang. Maar dat soort gedachten, denken die mensen nou echt dat ze nu, na zoveel duizend jaar, dat ze nu ineens weten hoe, ja, op grond van een persoonlijke ervaring, dan zijn ze als kind misbruikt en dan weten ze nu te vertellen hoe het leven in elkaar steekt. Kom op zeg. Ik word er zo moe van die dingen. Het is... Wat onze broeder er straks ongeveer aanhaalde, was ongeveer dit. Wij leven in een wereld die beheerst wordt door de wet van Murphy. Dat is de eerste natuurwet, dat weet u allemaal. Dat wil zeggen dat alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Ooit en een keer. En daar moet je mee leren leven. En aan het eind van de rit ben je alles kwijt. Een doodshemd heeft geen zakken, zeggen ze dan. Wat je ook in het leven opbouwt. Het is allemaal flauwekul. Het is maar één ding wat telt. Dat is ook klassiek en van oudsher bekend, ook buiten de Bijbel om. Als het leven al enige zin heeft, moet de zin daarvan zich bevinden in het hiernamaals. Dan moet er hierna nog wat zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, en wat daar dan is, nou ja, dat verzint men dan. Maar wij hoeven dat niet, want wij hebben daarvoor voldoende, lijkt mij tenminste, voldoende gegevens in de Bijbel, voldoende om daaruit te kunnen leven en dus uit te zien naar de vervulling van de, al Gods beloften en meer specifiek de betere beloften van het nieuwe verbond waaronder wij leven. Dat was de eerste tekst die er straks gelezen is uit Filippenzen. Waar Paulus zijn vertrouwen uitspreekt, dat God die in onze goed werk begonnen is, dat volleindigen zal tot op de dag van Christus. Maar de dag van Christus, dat is hetzelfde als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het oordeel van Christus. En dat is de gelegenheid waarbij je ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En daar zien wij dan weer naar uit. Dat is waar het om gaat. En voor de rest, ja, we moeten een beetje schipperen hier in dit leven. En ja, en wat bovenaan ons lijstje staat, in prioriteitenlijst, is uiteraard het feit dat wij geroepen zonen zijn. Maar ik had eigenlijk willen zeggen dat wij priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat ons het woord Gods is toebedrood en dat we daaruit zouden leven. De waarheid betrachtende en zo zouden alleszins opwassen enzovoorts. En zo wordt het beschreven dan met deze woorden uit Efeze hoofdstuk 4. Hoe dat ook zij, we dragen wel degelijk ook in deze wereld verantwoordelijkheid. Maar niet voor de wereld, maar wel voor onszelf en voor onze familie in de eerste plaats. En daarna voor de gemeente. Dat wil zeggen, onze broeders en zusters vervolgens. En in dat verband staat er dan ook dat de vers 17, want ik nam hem nou eenmaal op bij vers 16. Dat de ouderlingen die wel regeren, regie hebben, richting aangeven, want dat is de betekenis van regeren. U weet, de regisseur, dat is degene die niet meedoet met het toneelspel of wat het maar was. Maar die zit in zijn eentje in de zaal bij de repetitie te kijken of het wel goed gaat en of er niet wat anders moet. En die zegt, je kan het beter zo of zo doen. Nou, en dan, dat is de regie, dat weet u toch, hè? Ja. Dat is het aangeven van richting eigenlijk. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar als ze in de Bijbel ouderlingen heten of oudsten, presbyteros, dan is sprake van herders, leraars of wat het maar wezen mag, die hebben sowieso iets van doen met het woord en met de leer. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat geldt voor de een wat meer dan de ander. Dat is verschillend. Dat hangt van de omstandigheden af. Of anders, je hebt ouderlingen, maar de een is wat ouder dan de ander. Die verschillen blijven allemaal, altijd. En daardoor krijg je ook kan die uitdrukking ook voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Die zijn ook het kwetsbaarst. Trouwens. En vandaar de speciale verwijzing daarna. Er staan trouwens nogal wat schriftverwijzingen ook onder. Want het is een thema wat weliswaar, als je mij vraagt, nergens uitgebreid besproken wordt, maar dan toch wel op veel plaatsen wordt aangestipt. En dat het daarbij bij dat eer gaat om, heb ik dat gezegd, eer is, in het Engels zeg je dan honor, honneur in het Frans. Maar daar komt ons woord honoreren van. En honorarium. Iemand die eer bewezen wordt, krijgt iets. Een honorarium. Dat gaat over betalen, dat gaat over geld. Jazeker, dat is materiële zaken. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden. Want, vers 18, de schrift zegt, en dorsende os zult gij niet muilbanden. Dat wordt, in 1 Korinthe, staat het erbij? 1 Korinthe 9 wordt dat aangehaald, precies dit. En ook, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En dan staat erbij, zorgt ook God voor de ossen. En dat vind ik grappig, want dan word je geacht te zeggen, nee, God zorgt niet voor de ossen. Waar gaat de tekst dan wel over? Over die ouderlingen. Over degene die wel regeren. En daar wordt die tekst op van toepassing gebracht. Uit de wet, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Wij leren trouwens, toen ik nog kruidenier was, denk ik, maar goed, leerden wij. Wie appelen vaart, die appelen eet. Dus er waren bepaalde vakken in het grote magazijn. Daar stonden altijd aangebroken spullen, want het personeel at ervan. Of dronk ervan. Dat mocht niet, hoor. Dat was officieel verboden. Maar ja, daar kon de baas ook niks aan doen, zal ik maar zeggen. En dan was het wie appelen vaart, die appelen eet. Zo gaat dat. Dat schijnt een goede Nederlandse zegswijze te zijn. Maar doe maar. Maar de dorsende os, die eet dus van het graan dat hij aan het dorsen is. Want dan loopt hij overheen. Dan moet hij de dorswagen trekken enzovoorts. En ze doen een muilband om, zodat hij zijn bek, of heet het een mond bij een os? Bij een os is het gewoon de muil. Kan hij niet open doen, dus dan kan hij niet van het graan eten. Maar het heet, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Hij moet leven van wat hij doet. Dat is het idee. En dus staat er, de arbeider is zijn loon waardig. Dat is vers 18, nog steeds hier. En dat is niet meer beeldspraak, maar klare taal. Wat die ouderlingen betreft staat er dan vervolgens vers 19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen. Dat laatste, dat duidt op de uitspraak, want bij de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Zo van, er kan wel iemand een beschuldiging inbrengen. Maar ja, dat is niet voldoende. Dan zou er eens meer moeten zijn die daarmee instemmen enzovoorts. Dus soms denk ik, nou, Ook als je er meer hebt dan twee of drie, kon het wel eens een vals getuigenis zijn, enzovoorts. Want ja, ik moet er niet over spreken, en toch moet ik er wel over spreken, maar... Het is de duivel er alles aan gelegen om degenen die het woord van God spreken tegen te houden. Vandaar dat iemand die dat doet, zou liefst geen nieuweling moeten zijn, opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Ik las u 1 Timotheus 3, vers 6 en 7. Want, en daarna zeg ik u zelf wat, voor zover ik het weet en gezien heb, is dit de manier waarop de duivel zijn tegenstanders benadert. Met laster. Met leugens. Zo werkt het. Niet alleen binnen het christendom, hoor. Kijk, ik zal het niet opnemen voor een gewezen Amerikaanse president, maar wij kunnen allemaal weten dat vanaf dat die man gekozen werd, is hij belasterd geworden tot vandaag, terwijl hij al jaren weg is inmiddels. Ik heb het over Trump. Niks anders dan laster. Systematisch en systematisch. Daar blijft altijd wat van hangen. Het maakt die man zijn leven zuur. Ik snap ook niet dat die man nu denkt dat hij nog een keer president zou kunnen worden. Waar heeft hij in vredesnaam zin aan? Zodat ik dan toch denk, het is toch een steekje los aan die man. Maar, want elk weldenkend mens zou zeggen, nou dan niet. Als het zo moet, dan maar niet. Of misschien is het juist een weldenkend mens die zegt, wat er ook gebeurt, wij gaan door tot dat gaatje. Of waarheen dan ook maar. Ik weet het niet, ik heb er verder geen idee. Maar ik weet wel dat de man belasterd wordt vanaf het allereerste begin. En dat is inmiddels usance. Ik bedoel, zo gaat het. Dat is spelen op de man, heet het. En niet op de inhoud. Maar eigenlijk moet ik u zeggen dat in die kleuterklas die wij in Den Haag hebben, die zitten daar ergens in een kamer of twee, dat weet ik niet. Maar dat kleuterklasje, daar gaat het natuurlijk net zo. Ze pesten elkaar de tent uit. Maar ze zeggen dat het hun vak is. Dus ja, dat zeggen ze echt. Het is een mooi vak. Dat zegt Rutte, zegt dat steeds. Hè. Politiek is een mooi vak. In het vak zitten ze. Ja. Ik ben al lang afgehaakt bij dat gedoe. Want het gaat al lang niet meer om het volk of om het land. Of ook niet om de wereld trouwens. Maar het gaat alleen maar om die mensen dat ze daar een job hebben. Toch? Nou ja. Hadden ze maar een vak moeten leren, denk ik. Maar goed, doe maar. Maar neem tegen de ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen, want de duivel doet precies dit. Zorgen dat er laster is, want er is zo iemand, moet namelijk goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn enzovoorts. Nou, daar kan de duivel wat aan doen. En dat doet hij dan ook. Dat is een van de methoden. En nou sta ik staan wat te bedenken, maar ik kan het niet vertellen. Dus, hè? Nee, ik ga het niet echt vertellen. Nee. En dat getuigenis, oké, valse getuigenis. En als dat ook niet werkt, dan doet hij er ook nog wat aan om iets te regelen waardoor het valse getuigenis een echt getuigenis wordt. Om die man in kwestie te laten struikelen enzovoorts. Te verleiden tot iets wat de hoge gemeente hem niet in dank zal afnemen als het openbaar wordt. En daar zorgt hij dan ook allemaal voor. Dus ja, ik weet het niet. Ik zal iets heel ver van ons bed en van lang geleden aanhalen. Er was ooit zo'n Amerikaanse televisiedominee die ze toen... Die was dan betrapt of het was uitgekomen dat hij de buitenechtelijke relatie op nahield of zo. Enzovoorts. En dat heeft hij dan moeten bekennen. En spijt moeten betuigen voor de televisie. Antenna Schouw van heel de wereld. Enzovoorts. En zich moeten terugtrekken uit het bedrijf. Want dat is het natuurlijk dan toch. In Amerika is alles een bedrijf, dus ik zit daar ook helemaal niet mee. Maar toen maar. Maar ja, als de man zelf al niet zwak was, dan zou de duivel hem nog wel zou daar een handje in gehad hebben. De duivel stuurt ons als mensen op onze weg, zeg ik altijd. De duivel stuurt ons mensen op onze weg, opdat wij onze zorg aan hem zouden besteden. En dus voor de tafelen zouden zorgen in plaats van voor het woord. Of ben ik nou te snel? Dit was Handelingen. Ik zeg het zo netjes mogelijk. Hè. Hij stuurt ons mensen op ons pad, zodat we denken, daar moeten we wat aan doen, moeten we voor zorgen. En daarom komen we nooit meer aan de Heer en zijn woord toe en dat soort dingen. Worden wij betrokken in de zorgvuldigheden deze eeuw en de doornen en distelen, en je komt er dan ook nooit meer vanaf. Dat is hoe hij het doet, toch? En anders stuurt hij ons lui op ons pad die ons doen struikelen, die ons meeslepen, waarin dan ook maar, enzovoorts. Je krijgt vanzelf een slechte reputatie en dan nog een beetje dat opblazen, dat is wat de duivel doet. En zo maakt hij dan het werk onmogelijk. Ik heb daar talloze voorbeelden van. Zomaar bij de hand, met naam en toenaam. Ja, dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Ik ga er ook niet aan meedoen, aan dit soort dingen.
Hè? Bij de Heer Jezus was dat ook.
Bij de Heer Jezus was dat ook. Het wordt even aangehaald. Even heel simpel en fundamenteel. Hij zegt Johannes de Doper, die vaste en die had een beperkt menu en die leefde karig enzovoort. En dan zeggen ze, hij is demonisch enzovoort. En de zoon des mensen zit aan en leeft er vrolijk van, om zo te zeggen. Onder het motto, het leven is kort. En dan zeggen ze, hij is een veelvraat en een wijnzuiper. Het maakt heus niks uit wat je doet, hoor. Echt niet. Het is ook niet te voorkomen. Ergens aan, het staat niet hier geloof ik, maar er staat, ik geloof in de Efezebrief of zo. Daar staat dan indien het mogelijk is, zover in u is, houd vrede met alle mensen. Ja. Je hebt maar één mens nodig, een ander, om die vrede te verstoren, toch? Dus je hebt daar de controle niet over. Dus blijft altijd over dat je moet zien dat je trouw blijft aan de Heer. En eventueel, als je dat zo kunt zeggen, aan je bediening of aan je gaven, aan de verantwoordelijkheid die je nou eenmaal hebt. En dat is het dan. Dus mochten er nou beschuldigingen ingebracht worden tegen ouderlingen, dan moet je meteen denken, ja, het zal wel. Als je het negeert, dan is het verder niks aan de hand. En als het echt ernstig is dat er wat aan gedaan moet worden, dan moet eerst nogmaals vastgesteld worden hoe het eigenlijk zit, enzovoorts. Let op dat het binnenskamers is, hè, dit. Ik zal u bij de inleiding tot deze brief wel gezegd hebben dat dit soort uitspraken, die vind je niet zomaar in de gemeentelijke brieven. Dit is een brief aan degene die zelf geacht wordt een ouderling te zijn, hoewel hij een jongeling was nog. Heb ik zo goed gezegd? Niemand vraagt uw jonkheid. Dat was 4 vers 12. Niettemin wordt Timotheus zelf gerekend tot de oudsten, vanwege de verantwoordelijkheid die hij ook al op jonge leeftijd draagt. En als het dan staat in vers 20, bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben, ben ik bang dat het toch slaat op die ouderling uit vers 19. Want ja, die heeft een tamelijk openbare functie, als ik het zo mag zeggen, in de tegenwoordigheid van allen. En dat wordt dan ook in de tegenwoordigheid van allen eventueel gepubliceerd of uitgesproken, of hoe je dat maar zeggen moet. En bestraffen is gewoon terechtwijzen. Dat is wat de term in essentie betekent. Die dingen komen nou eenmaal voor. En dat is het dan. En sommige van die dingen worden inderdaad ook in de Bijbel aangehaald. En die worden met naam en toenaam genoemd. In 1 Korinthe 5 heb je iets over grensoverschrijdend gedrag. Het schoot me niet te binnen wat er precies staat. Want die tekst lees ik ook niet elke dag. Maar dat is in 1 Korinthe 5. En in verband met anderen lees je over Alexander de Kopersmid heeft mij kwaad aangedaan of wat het maar was. En Demas heeft mij verlaten, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En dan heb je, hoe heet die man ook alweer in de derde Johannesbrief, Epinetus of zoiets. Een naam die ik ook niet zou willen dragen, denk ik altijd. Hoe heet die ook alweer? Diotrefus, oh nee, oké. Okay. Dat is hem, ja. Dus er worden nogal wat dingen. En ze worden echt bij namen genoemd. Dat schijnt tegenwoordig niet meer te mogen. Al eeuwenlang worden misdadigers aangeduid met alleen de voornaam. En één letter van de eerste letter van de achternaam. Wat een beetje vreemd is, vind ik tegenwoordig. Want tegenwoordig als iemand zich voorstelt, of je wordt voorgesteld, dan komen er alleen maar voornamen voorbij. Is dat wel eens opgevallen? Dat was vroeger niet zo. Dat was de achternaam. En desnoods de voorletter. En de geboortedatum enzovoort. Maar nou ja. Maar goed, namen mogen dan niet, want en we hebben tegenwoordig iets als privacy. Er schijnt geen Nederlands woord voor te zijn. Privacy, zegt die ander dan weer, maar dat even terzijde. En om die reden mag niks gepubliceerd worden. Ik blijf het een vreemde zaak vinden, hoor. Maar doe maar. Maar dit soort dingen worden wel degelijk bij namen genoemd. Je moet toch weten waar het over gaat. In plaats van over vaagheden. Wat was er mis met Demas? Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En de tegenwoordige wereld, ja, dat is, dat heet elders de tegenwoordige boze wereld. Of eeuw, dat is de betere. Meer voor de hand liggende, laat ik het zo zeggen, meer voor de hand liggende vertaling. Je moet toch weten waar het over gaat dan, toch? Nou ja. Dan heb je nog luid die leren dat de opstanding al geweest is. Daar staat geen naam bij, geloof ik, in 1 Korinthe 15. Maar het gaat met naam en toename bij gelegenheid. Goed. En er staat ook uitdrukkelijk bestraft die zondig in tegenwoordigheid van allen. Dan weten allen waar het over gaat, over wie het gaat. Opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Dat heeft een soort corrigerende, een waarschuwende werking. Ook een bekend gegeven in strafrecht trouwens. Maar toen maar. U weet wel, voorbeelden stellen en dat soort dingen meer. Het wordt gewoonlijk overdreven. Maar toen maar. Daar staat geen naam bij in 1 Korinthe 15. Maar er staat wel dat er zijn die leren dat de opstanding al geweest is.
Opstanding?
Ja. Ja. Ja, die zeggen dan, de opstanding is wedergeboorte, toch? Opstanding is toch nieuw leven ontvangen, dus het is al geweest. En dan gaat 1 Korinthe 15 daarover. Dat wil zeggen, over de lichamelijke opstanding uitdrukkelijk. Die is nog niet geweest, impliceren, die komt dus nog. Want ja, je kunt dan wel zeggen, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Wij zijn gestorven en begraven en opgestaan met Christus. Dan is dus de opstanding al geweest. Zo'n lering bestaat ook die zegt, de wederkomst is al geweest, want de wederkomst was de uitstorting van de Heilige Geest. Ik vind het altijd leuk dat die lering bestaat. Het is niet correct, maar Nou ben ik natuurlijk uit 1 Timotheus 5 weg. Maar toen de Heer erover sprak in Johannes 14. Johannes 14? Ja. U weet wel, in dat schriftgedeelte, dat zegt... In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen, omdat gij zijn mocht waar ik ben. En de gangbare opvatting is, de Heer is nu in de hemel en hij bereidt ons daar één plaats. Daar is je nog niet mee klaar, want er moet nog behangen worden. Nou ja, dan lig ik in mijn bed s'nachts en dan denk ik, wat doet hij daar dan? Ja, wat moet er nog gebeuren? En gedacht hebben, er zijn ook liederen die daarover gaan trouwens. Hij is een plaats aan het bereiden, doet hij er niet wat lang over? Ja, hij heeft geen haast, dus niet vooruit te branden. Sorry. Maar die plaats is al lang bereid. Men leest de Hebreeënbrief. Nou ja, Efeze 2 is ook voldoende. Want wij zijn met hem gezet in de hemel. Hij ging plaats bereiden. Dat was dezelfde dag van zijn opstanding. Hij zei het nog tegen Maria. Hij zei, in mijn taal, dat mag eigenlijk niet, maar in mijn taal is het... wacht even, ik ben zo terug. Ik moet nog opvaren, ben nog niet opgevaren na mijn vader. Enzovoort. En toen kwam hij terug. En dat zei hij ook in datzelfde Johannes 14. Want hij zei, ik zal de vader bidden en die zal zijn geest enzovoort. En daarna zei hij gewoon, maak je geen zorgen, ik kom tot u. En de vertalers hebben er nog weder tussen gezet, of wie het maar waren. Ik kom weder tot u. Maar het was gewoon, ik kom tot u, ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. Kortom, hij is ten hemel gevaren, hij heeft plaats bereid, die plaats is bereid. Sindsdien zouden wij de hemel binnengaan, op een verse en levende weg, met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, en onze positie, de hemelse positie innemen, want we hebben een hemelse wandel, enzovoorts. Toch? Het is al gebeurd. Maar nou zijn er die dan zeggen, ja, dat is de wederkomst. Daar staat het toch. Ik kom weder tot u. En dat is al gebeurd. Nou, met die gedachte op zich ben ik blij. Dat is ook zo. Wij zijn waar hij is. Hij zou ons tot zich nemen. Omdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dat is allemaal al gebeurd. Maar de wederkomst van Christus, het woord zelf, is nauwelijks een Bijbels woord. Ik zei nauwelijks, want misschien dat het ergens staat, maar eigenlijk niet. Het heet zijn presentie, zijn parousia, of zijn verschijning. Maar goed, die wederkomst, wat wij de wederkomst noemen, is wel degelijk een lichamelijke verschijning, en daarna trouwens ook een verblijf officieel van de Heer in de toekomst. En we zouden die twee aspecten daarvan niet met elkaar verwarren. Wij leven de dagen dat hij zich verbergt, maar zijn wederkomst is, hij zal zich niet meer verbergen, enzovoorts. Heb u dat? Zodat uitspraken vanuit het Oude Testament, eventueel, uitspraken vanuit het Oude Testament over de komst en aanwezigheid van de Messias, die worden wel degelijk in onze dagen vervuld. En wij hebben deel aan de Messiaanse zegeningen, inclusief de hemelse. Dus Efeze 1, vers 3. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Het neemt niet weg dat diezelfde oud-testamentische profetie alsnog vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan in verband met de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dat zijn de twee lijnen. En waar men in traditioneel orthodox christendom wel degelijk ziet dat die messiaanse beloften in onze dagen vervuld worden, Waarbij men zegt, maar het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Je moet het geestelijk zien. Dan hebben ze volkomen gelijk. Dat is de situatie zoals wij die nu kennen. Maar het neemt niet weg dat het koninkrijk in de toekomst wel degelijk met uiterlijk gelaat zal geopenbaard worden hier op aarde. Heb je dat? Nou ja, en andersom. En andersom, dat is voor de ultradispensationalisten onder u. Of zij die het wensen te worden. De bestaat de gedachte, nee, de koninkrijk, dat is pas in de wederkomst van Christus. En wat de Heer nu doet, heeft er niets mee te maken. En is ook niet de vervulling van oud-testamentische beloften, want die gaan allemaal over Israël en dat zijn wij niet. Niemand doet enige pogingen om dat aan te tonen, maar dat even terzijde dan. Men redeneert aan onze bedeling weg. Nou ja, en beide partijen hebben zich ingegraven, dus er is weinig meer aan te doen, denk ik. Maar het is allebei aan de orde. Het is allebei waar, enzovoorts. Maar goed, nou zijn we een beetje aan het verdwalen natuurlijk. Maar inderdaad, er worden dingen door ons dikwijls weggeschoven naar het verleden. Dat is toch al gebeurd, is toch al vervuld. Ja, het is ook zo, maar er zit nog een verhaal aan vast voor in de toekomst. En daar gaat het maar om. Er zijn er ook die denken dat wij in onze dagen als koningen moeten heersen over de aarde en daarmee dus het koninkrijk van Christus op aarde moeten vestigen. En ze hebben daar bijbelteksten voor. Alleen het punt is, dat zullen we pas doen in de wederkomst van Christus, niet nu. Je moet het onderscheid kennen. Ja. Doe maar. Maar zolang wij bezig blijven als christenen met onszelf en onze eigen identiteit, om even op de juffrouw terug te komen van de hele morgen. Ja, sorry mensen, wat een top allemaal. Hè? Wat is mijn identiteit? En dat is dan weer wat anders dan je levenswandel of zoiets. Nou, volgens de Bijbel niet hoor. Dat is je identiteit. Wat je bent is wat je doet en wat je doet is dan wat je bent. Dus je hebt er nog keuze in ook. Ja. En dan heb je de luiden zeggen, nee, maar je wordt vanzelf wat de Heer wil dat je wordt, dat ga je worden. Dan gaan we weer, dat is fatalisme. Zo van, ik ben niet verantwoordelijk, de Heer gaat het doen. Ik heb een dame gekend, nee, die ken ik nog. En ik weet hoe ze heet, ja. Enzovoort. En die zei niet in het publiek, nee, maar wel in een interview, ging het over haar leven. Dat toch een paar echtscheidingen en een paar kinderen buitenechtelijk en wat het maar was allemaal. Allemaal getop. En ze zei, ik ben heel benieuwd wat de Heer daarmee voor heeft. Wat de Heer daarmee bedoelt, enzovoort. Nou, de Heer bedoelt daar niks mee. Het is niet de schuld van de Heer. Kom op zeg. Nou ja. Maar daar gaat het nou maar over, hè? Over eigen beleving en of in hoeverre de Heer daar een rol in speelt. Maar dat had net zo goed Boeddha kunnen zijn. Of weet ik veel wie. De power, de force. Ja. Weet ik veel. Ik vind dat erg. En ik zeg het natuurlijk zwart-wit, maar liever te lomp zwart-wit dan dat slappe gedoe allemaal. Het moet fundamenteel blijven. Wij zouden ons voeden met het woord van God. Dat is de waarheid en daar hebben wij een plaats in en ook een verantwoordelijkheid in. En dat is wat hier beschreven wordt. Ik betuig voor God, vers 21. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen dat gij deze dingen onderhoudt. Zonder vooroordeel, nietsdoende, naar toegenegenheid. En we weten allemaal dat dat een fraai ideaal is, maar dat het toch moeilijk gaat worden voor een mens. Toch? Zonder vooroordeel, nietsdoende, naar toegenegenheid, zonder aanzien des persoons, daar heeft de rechter zelfs moeite mee. Ja, tenminste daar houd ik het maar op. neem aan dat ze niet corrupt zijn. Dus dan moet ik wel zeggen, ja, dan hebben ze dus moeite met onbevooroordeeld. En ik ga het er maar niet over hebben. Dat zijn moeilijke dingen. Blijf objectief en houd afstand, heet zoiets. Dat is net de interpretatie van vers 21. Dat gij deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, nietsdoende naar toegenegenheid. En ik durf het wel te zeggen, omdat nou eenmaal dat ongeveer regel 1 is voor alle hulpverleners. Namelijk zorg dat je niet betrokken raakt. Houd afstand. Want als je echt betrokken raakt, gaat het fout, ga je eronder door. Enzovoorts. Dat is officieel. Tenminste, een paar jaar terug was dat nog, of het nu nog zo is. Je weet het maar niet tegenwoordig, maar dat is de eerste waarschuwing. Hè? Houd afstand. Het is je werk, het is je verantwoordelijkheid dus. Maar houd afstand dat je niet meegesleept wordt met andermans ellende. De vraag is ook altijd aan die lui, hè? Kun je nog wel rustig slapen? Kun je het nog wel van je afzetten als je om 5 uur naar huis gaat of wanneer het dan maar is. Ja, dat moet je wel kunnen eigenlijk, anders ga je er zelf onderdoor. En bekend is ook het verschijnsel dat mensen die echt diep in die hulpverlening zitten, dat hooguit een paar jaar volhouden en dan dringend iets anders moeten gaan doen. Want anders gaat het fout. Ga je zelf mee. En meer wil ik daar niet over zeggen. Dat doen anderen wel. Er staat alleen, ik betuig voor God. U begrijpt dat deze uitspraak toch een heleboel gewicht meekrijgt. Hoe doe je dat? Nou, dan zeg je, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus. Zo van, het is maar niet mijn idee of mijn mening of mijn advies, die van Paulus. Maar ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus dat gij deze dingen onderhoudt. En voor de uitverkoren engelen. Ik blijf het een vreemde uitspraak vinden. Want ja, je kunt zeggen, wat moeten die daarbij? Maar daar kun je natuurlijk een antwoord op vinden. Hè? Wat moeten die daarbij? U weet, engelen zijn, u weet wat engelen zijn? Volgens de Bijbelse beschrijving, functiebeschrijving. Zij zijn gedienstige geesten. Tenminste, zo staat het aan het eind van Hebreeën 1, vers 14. Zijn zij niet alle, staat er vragenderwijs. Zo van, dat is toch vanzelfsprekend, hoeft niet toegelicht te worden. Zijn zij niet allen gedienstige geesten? Dat wil zeggen, dienende geesten. Ze hebben een dienstwerk, ondergeschikt. Dat wil zeggen, ze staan in dienst van iemand anders. Een hogere. Zijn ze niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Als wij nou alle gelovigen rekenen tot degene die de zaligheid beërven zullen, dan betekent het dat de engelen betrokken zijn in dat werk. Dat wij de zaligheid zullen beërven. Hoe ze daarin betrokken zijn, ik kan niet meer zeggen dan wat hier staat. Zij worden uitgezonden. Ze reizen wat af, denk ik wel eens. I have traveled for Jesus so much of my life. I have traveled on land and on sea. Enzovoorts. Maar goed. Ze worden uitgezonden, staat er. En ze heten hier in 1 Timotheus 5 vers 21 uitverkoren engelen. Verkoren, verkozen engelen. Zijn er dan ook engelen die niet uitverkoren zijn? Ja, vanuit Calvinistisch standpunt is dat makkelijk. Want je hebt natuurlijk deze engelen en je hebt ook de zogenaamde gevallen engelen. Ik vind het altijd wel leuk, want ik vind, bij gevallen engelen zie ik altijd die vleugeltjes een beetje verfrommeld en dan vallen ze naar gevallen engelen. Maar u weet wat de uitdrukking geacht wordt te betekenen. Die zijn dus niet uitverkoren. Dat zijn de personeel van de Satan. Niettemin, het woord engel, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Onder alle omstandigheden. Want het woord engel, of het nou in het Oude Testament in het Hebreeuws is of het Nieuwe in het Grieks, maakt niet uit. Het woord vertaald met engel, als dat tenminste een vertaling is, maar het woord aangeduid met engel betekent gewoon een bode. Dat is iemand die per definitie wordt uitgezonden. Heb je dat? Een zendeling. Iemand die een boodschap moet brengen. Want boodschappen worden gebracht, dat weet u. Die gaan van... die beginnen bij Jeruzalem en dan heel Judea en Samaria en het einde der aarde. Toch? Ik roep maar wat, hè. Een boodschapper. In het Oude Testament kom je ze tegen. Sommigen kunnen de marathon lopen in een goede tijd. Zal ik maar zeggen, razendsnel boodschappers. Ze halen elkaar onderweg zelfs in. Een spannende wedstrijd. Maar toe maar, de boodschappers. Moet ik ook niet op ingaan natuurlijk. Maar engelen kan dus gewoon boodschapper zijn. Daarnaast slaat de verwarring ook nog toe. Want sommige mannen blijken engelen te zijn. En sommige engelen blijken mannen te zijn. In het Oude Testament al, hè. Dan ziet men engel des Heren, maar die wordt eerst aangekondigd als een man. Tegenwoordig mag dat ook een vrouw zijn. Hebben ze dan zo'n discussie over op de radio. Jongens, jongens. Meisjes. Of God een vrouw kan zijn, ja. Ja, want hij is een kip. Hij is een kloek. Een hond. Want hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekers. Dus dat werd echt gezegd. Ja. Door een bijbelwetenschapper of een theoloog of een hoogleraar. Een van de drie was het. Maar die zijn het zo. En ik had er nog wel een paar gehad dan. Maar toen maar. En nog een vraag. Wie heeft de wereld dan zwanger gemaakt eigenlijk? Je praat toch met luid die de Bijbel geacht worden te kennen? Was dat een vrouw die de wereld zwanger gemaakt heeft? Of Romeinen 8. Roep maar wat. Oh, 1 Petrus mag ook. Eeuwige zaad. Zal ik maar zeggen, het onvergankelijke zaad. Of 1 Johannes mag ook nog. Enzovoorts. Het zijn van die vreemde discussies allemaal. Maar als een engel verschijnt op aarde, ziet hij eruit als een man. En omdat het eruit ziet als een man, is het ook een man. Dat is de officiële... Staat in mijn woordenboeken gewoon. Anthropos betekent mens. Maar benaderen zin, het betekent dat het er als mens uitziet. Dat schijnt de echte betekenis te zijn. Maar ja, als het er als een mens uitziet, dan is het een mens. En als het spreekt als het de draak, dan is het de draak. En als de stem is van, wie was de stem ook weer? De stem is van Jacob, dan was het ook Jacob. Hè? Ja, zelfs als je blind bent, dan nog. Een man, dus er verschijnt een man, maar het blijkt een hemels wezen te zijn. Dan moet ik het woord engel dus vermijden, anders kan ik het niet uitleggen. Of er verschijnt een hemels wezen en dan is het een man, dat kan allemaal. En er komt in de Bijbel wel eens het woord engel tegen, waarbij het zeker is dat het gewoon gaat om een mens, namelijk een boodschapper. Een mens die een boodschap moet overbrengen. En hier weet ik het niet zeker. Kijk, logisch is God, de Heer Jezus Christus, in de rangorde klopt dat. Dan krijg je de uitverkoren engelen. Maar het is toch een vreemde uitdrukking, vooral vanwege dat begrip uitverkoren. Zodat ik denk dat het een redelijke optie is dat die uitverkoren engelen, dat slaat gewoon op al die anderen die het woord geacht worden te prediken. Die boodschappers zijn van de waarheid en van het woord Gods. Want kijk, Paulus staat niet alleen, hij is wel dominant, voor ons in elk geval, omdat hij ons nogal wat brieven heeft nagelaten. Maar hij was niet de enige die dit werk deed. En Timotheus al helemaal niet. Heb je dat nog? En die lui worden toch geacht met elkaar verbonden te zijn. En dat Paulus dan, laten we zeggen, andere ouderlingen van mijn part apostelen daarin zou betrekken. Ja, dat zou ik goed kunnen begrijpen, ja. Heb je dan? En daarna, ik zou niet weten waarom je nou moet kiezen tussen deze beide ideeën. Je kunt hooguit afvragen of Paulus toen hij het schreef begrepen heeft dat het tweeledig, dubbelzinnig dus kan worden uitgelegd. En dan denk ik, ja, dat zal toch wel. Iemand die schrijft niet zomaar wat. Tegenwoordig wel natuurlijk. Men tiktokt wat af, zal ik maar zeggen. Of men kwettert wat af. Of het helemaal maar heet tegenwoordig. Maar dat was vroeger wel anders. Om technische redenen. Maar goed. Men zou hier aan trouw zijn namelijk. Want dat is het grote probleem wat wij altijd gehad hebben in het christendom. En zeker ook vandaag. Dat men het woord van God als zodanig, die basisbegrippen loslaat en andere dingen ervoor in de plaats zet die men dan weer zelf bedacht heeft. Zo staat het wel in de Bijbel, maar dat dachten ze vroeger. Wij weten dat nu wel beter. Dat is dat evolutionaire denken, zal ik maar zeggen. Vroeger was alles slechter en wij intelligente mensen weten alles beter. Vroeger werden mensen meegesleept door de waan van de dag en door de tijdgeest en dat gebeurt nu niet meer. Kom op zeg, dit zelf is een demonstratie van de tijdgeest en meegesleept worden. Daar moet ik het ook niet over hebben. Maar trouw zijn. En dat trouw zijn aan deze dingen, ja, dat staat hier natuurlijk ook al niet voor het eerst, ook aan Timotheus niet. Maar het gaat weer een fase verder in vers 22, als er staat, leg niemand haastelijk de handen op. En als je vraagt, hoezo? Want dat is altijd een goede vraag. De meest open vraag die je kunt stellen is, hoezo? Dat zijn weliswaar twee woorden, hoe, zo. Maar het antwoord is, nou, heb geen gemeenschap aan andere zonden. En zonder de tweede naam van, heb geen gemeenschap aan de zonden van anderen. En dan met de synoniem voor zonde, heb geen gemeenschap aan de missers. Want dat is wat een zonde is. De enige echte betekenis van de term, een misser. Het was niet raak, maar het was mis. Heb geen gemeenschap aan de fouten, de misses, het feilen van anderen. Zorg dat je je handen schoonhoudt. Bewaar uzelf rein, heet dat. Want het opleggen der handen, ik meen dat we dat, hadden we dat niet eerder besproken? Ja, naar aanleiding van hoofdstuk 4, vers 14... Verzuim de gave niet die in u is. Dat wil zeggen de verantwoordelijkheid. Die in u is. Die u gegeven is door de profetie. Met oplegging der handen. En we hebben toen gevraagd. Wat is die gave dan? En het antwoord is. Het ouderlingschap. En dat staat er dan achter. En toen hebben we vastgesteld dat oplegging der handen betekent het overdragen van verantwoordelijkheid. Het zij positief, het zij negatief. Het blijft overdragen van verantwoordelijkheid. Het meest voor de hand ligt het negatieve voorbeeld van de grote verzoendag, waarbij de hoge priester de handen moet opleggen aan de zondebok. Want hij moet de zonden van het volk, dat er hem vertegenwoordigd wordt, leggen op deze bok. Hebben u dat nog? Opleggen van handen is overdragen van verantwoordelijkheid. En ik zal wel meteen wel gezegd hebben, ook, dat je daarbij die moet denken dat dat opleggen der handen dan ook letterlijk zou moeten geschieden. Je kunt ook het stokje aan iemand doorgeven zonder dat er maar sprake is van een stokje. Behalve bij het lopen van de estafette. Want als je dan het stokje laat vallen, ja, dan dat is zo. Dan moet je hem echt doorgeven. Hè? Moest er bij het schaatsen ook? Nee, hè? Die hebben ook een soort estafette schaatsen, toch? Hebben ze er ook zo'n ding? Of geven ze alleen maar elkaar een kontje?
Je moet elkaar aantrekken, kikken bij shorttrekkers. Als er één valt, dan moet een ander hem aantikken en doorgaan.
Ja. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Maar een stokje doorgeven, dat doe je ook niet letterlijk. De pijp aan maten geven, dat is, wordt heel lastig. Want waar vind je nog één pijp tegenwoordig? Hè? En waar vind je nog een Maarten trouwens? Ja, ook dat. Je kan het beste zoeken rond 11 november. Het hoekje omgaan, nou we daar toch zijn, het hoekje omgaan, daar heb je ook geen hoekje voor nodig. Doe maar. En door de mand vallen en tegen de lamp lopen. En ons Nederland zit vol met dit soort uitdrukkingen. En het opleggen der handen is niet noodzakelijk het opleggen der handen. Dat zegt toch niks geks. Het gaat om wat het betekent. Dat geldt bij al die uitdrukkingen. Wat betekent het? En het is het overdragen van verantwoordelijkheid. Dat je dat doet met een gebaar. Dat is dat het maar niet alleen maar woorden zijn. Niet alleen maar, zeg je dat, geest. Ontastbaar. Maar dat het ook daadwerkelijk met een gebaar bevestigd wordt. Vandaar dat je ergens leest dat ze met opsteken van handen oudsten verkozen hadden. In Handelingen 20, denk ik. Was het zo? Geloof wel, hè? In Efeze. Het punt is dat ze kozen ze niet. Maar ze accepteerden ze. Ze erkenden ze als zodanig. En of dat met opsteken der handen was, ja, dat staat er wel. Maar dat is het enige woord wat er staat. Er staat niet verkozen. Ze hadden handen opgestoken. Dat is instemmen. Bent u mee eens? En dan moeten de handen opgestoken worden. Maar als ze het letterlijk doen, ja, dat hoeft niet noodzakelijk. Het woord heeft namelijk de betekenis gekregen van ergens mee instemmen. Heb u dat? Nou ja. Et cetera, et cetera. Wij maken er meteen altijd liturgieën van en rituelen en dat soort dingen meer. Want als religie is, dan hoort dat er allemaal bij naar het schijnt. Maar het is niet zo, wij hebben dat niet. En dus leg niemand haastelijk de handen op, betekent geef niet haastelijk bepaalde verantwoordelijkheid uit handen. Want dat is wat eigenlijk gebeurt dan. Iets overdragen aan anderen. Want dat wil de duivel graag, hoor, dat je iemand anders, dat je je verantwoordelijkheid aan iemand anders overdraagt. Geheel of gedeeltelijk. Want op die momenten, laat ik het anders zeggen, dat zijn de momenten waarop het hele verhaal het meest kwetsbaarst is. Daar gaat het mis. Daar waar je beslissingen neemt, afslagen neemt enzovoorts. Daar gaat het fout. Nee, niet noodzakelijk, maar dat is het linkje van het verhaal. Ik heb daar weer talloze voorbeelden, want ik heb ze niet geteld. Maar talloze voorbeelden van bij de hand. Hoe dat dan gaat. Zie? En als er ergens een vacature is, wij zoeken iemand die iets moet overnemen of zoiets, dan is er altijd wel een of andere enthousiasteling met megalomane trekken. Die zelfoverschatting. Of te grote ambitie. Hoe zeggen ze zoiets? Al of niet goed bedoeld, want daar hebben we het niet over, dat kan ik niet weten. Maar die zich dan meldt en bij de betreffende partij denkt, dat is mooi, dat is leiding van de Heer, dat er zo iemand op ons pad komt die dat wel even doen wil enzovoort. En dan zeg je, oké, dan regel je dat en dan gaat het fout. Heb je hem? Nou ja. Dat gaat in de wereld ook zo hoor. Charlatans. Zijn er zat. En of die het goed bedoelt, dan ja, maar ze zijn een beetje gestoord. Ze leiden aan zelfoverschatting. En soms is het echt een doortrapte zaak met stroommannen enzovoort. Die een bedrijf overnemen, een bedrijf wordt verkocht. Allemaal met goede bedoelingen enzovoort, zogenaamd. En als het dan verkocht is, wordt het ontmanteld. Want de concurrentie moet weggekocht worden enzovoort. Dat zijn zo gebeuren die dingen. En daarvoor doet die dingen ook. Dus ja, het blijft riskant. Ja. Om een heleboel redenen, nou ja, daar kun je een heleboel argumenten bij bedenken. Wat er dan zoal mis kan gaan, maar daar hou ik me niet mee bezig. Het blijft gewoon, leg niemand haastelijk de hand op en heb geen gemeenschap aan andere missers. Dat zonde is, vind ik, gevoelsmatig een te zware vertaling. Maar op den duur leer je gewoon de betekenis van dat woord en dan vind je het ook niet te zwaar meer, hè. Het zijn de fouten die anderen maken. Al of niet bewust. En of het verwijtbaar is, dat is ook nog maar de vraag. Maar je moet oppassen. Dan komt eerst vers 23. Die beschouw ik als een parenthese. Want het is logischer om vers 24 en 25 meteen te lezen na vers 22... omdat deze twee versen nader commentaar geven op dat vers. Maar er komt eerst tussendoor, drink niet langer water, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Toen heeft iemand er het woord alleen tussen gezet. Drink niet langer water alleen. Ik weet niet... Nou ja, ik weet niet of ze u dat wel eens verteld hebben, maar vroeger, maar dat was voor mijn tijd hoor, vroeger, lang geleden, was bier de nationale drank. Nou is deze tijd van het jaar, misschien is dat even in ere hersteld tot en met dinsdag. Vanwege de carnaval, ja. Maar men dronk bier. Nou heb ik er niet verstand van die dingen. Maar wat wij weten is dat het water vooral in wat dichter bevolkte gebieden, het zij door mensen, het zij door dieren, in het algemeen de drager is van allerlei... ziektekiemen. Daar heeft men tegenwoordig het volgende opgevonden. Men verkoopt apparaten om water te destilleren. Dan is alle vuil eruit. En dan gaat het ook nog door een koolstoffilter. Want er schijnt er toch nog weer wat in te zitten. Hebben ze mij verteld. Het klinkt alsof ik dat doe. Dat is ook zo. Ik destilleer ook water. Maar dan maak ik mijn grammofoonplaten mee schoon. En vroeger vulde je daar de accu's nog met bij, met gedestilleerd water. Dat was het ongeveer. Maar ik drink het niet. Want mijn dokter zegt dat de moderne kwalen van de mens, waar men nauwelijks een remedie voor heeft, in het algemeen en in de breedte veroorzaakt worden doordat wij veel te schoon zijn. Omdat wij bang zijn voor ziektekiemen. En dat betekent dat als we alles netjes schoonmaken enzovoort, zodat we niet meer besmet worden. Daarvoor hebben we trouwens ook de eend uitgevonden. De wc-eend. Om het ding schoon te maken op plaatsen waar we het niet vuil kunnen krijgen. Maar dat even tezijde. Is me nooit gelukt, zei mijn broer. Maar goed. Ja, het blijven rare verhalen. Maar goed, maar dat betekent dat daardoor ons afweersysteem, ons auto-immuunsysteem, niks meer te doen heeft en zich dan keert tegen ons eigen lichaam. Dat is het verhaal. En ik denk dat dat klopt, ja. We zijn veel te schoon geworden in de loop der tijd. Maar, Toema, heb ik u dat wel eens verteld? Ik hoef maar even een dagje in Jordanië te zijn, een kopje thee te drinken bij een Bedouin. Of in Egypte, dan kom je aan en dan kom je in een hotel, krijg je een glaasje ranja. Hup, en dan ben je meteen ziek. En iedereen drinkt dat spul daar, er is niks aan de hand, maar je komt als westerling daar. Want je had een wc-eend en wat je maar weer had. En dan kom je daar en dan moet je echt naar het toilet om het te bevuilen. Maar goed. Ik heb een heel slechte herinnering aan. Het zweet breekt me allemaal weer uit. Ik ben hier, van waar is het dichtstbijzijnde toilet? En, nou ja. Enzovoort. We kunnen er niet tegen. Als je er dan maar een paar dagen blijft, zal ik maar zeggen, of misschien een paar weken, dan is het geen probleem meer. Dan ben je eraan gewend en dan kan het helemaal geen kwaad meer. Maar ja, dus doe maar. Maar vroeger was het ook in Nederland natuurlijk, vooral in de steden, was slechte hygiëne. Geen riolering. Riolering stamt ook pas uit de half 19e eeuw of zoiets in Nederland. Zoiets. Wanneer het maar was. Nou, noem maar op. Daarmee werd het een beetje schoner. In Londen. Nou, toe maar. Maar wat je dus drinkt is niet water, maar iets wat toch op een of andere wijze bewerkt en schoongemaakt is. En dus was het bier. Men heeft me trouwens ook verzekerd dat het was met een veel lager alcoholpercentage dan dat tegenwoordig het geval is. Maar vooruit maar weer. Dus drink niet langer water. Met water als zodanig. H2O is niks mis. Maar wat er allemaal eventueel in zit. Ja, dat is gevaarlijk. Vooral als iemand een zwakke maag heeft. Of zelfs menigvuldige zwakheden. Dat staat er in vers 23. Gebruik een weinig wijn. Dus in dit geval niet bier, maar wijn. Maar toch iets. Is wel er al wat mee gebeurd is, zal ik maar zeggen. Gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Er staat natuurlijk een weinig. Maar ja, een mens heeft behoefte aan vocht, dus hij zal wel moeten. Maar dat weinig, dat suggereert natuurlijk dat het een drank is waarin geen overdaad moet zijn, zoals dat vermeld wordt in Efeze 5. Wijn waarin overdaad is. Dus dat is voor zijn eigen gezondheid. Is dat van belang? Ja, als je niet gezond bent, kan je je werk niet doen. Ook dit werk als, laten we zeggen, als oudste of hoe de meid mag, niet. Men moet gezond blijven. En soms denk ik, maar mijn moeder dacht het wat vaker dan ik, maar die, soms denk ik dat de duivel daar ook nog een handje in heeft bij gelegenheid. Hè? Hoe krijg ik zo iemand uitgeschakeld? Nou, dan stuur ik iemand op hem af met verontreinigd water of zoiets. Of stuur iemand op hem af die hem aan de praat houdt, zodat hij lang op de tocht staat in een portiek. Hè? Ja, zulke dingen. Of de duivel daar echt de hand in heeft, weet ik niet. Maar ik zou niet weten waarom ook niet. Dus doe maar. Kortom, oppassen. Om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. En dan krijg je vers 24. Maar daarin komt de apostel alsnog terug. Want zo moet je het dan lezen. Op vers 22. Wanneer hij zegt, van sommige mensen zijn de missers de zonden. Leidt geen twijfel dat het terugslaat op die van vers 22. Van sommige mensen zijn de missers tevoren openbaar en gaan voor, daar staat het dus twee keer, tevoren, en gaan voor tot veroordeling. Tot hun veroordeling. En in sommige ook volgen zij na. En in sommige volgen zij ook na. Het woordje ook, dat heb ik u waarschijnlijk ook wel eens eerder verteld. Het woordje ook staat mijns inziens naar onze modernere maatstaven dikwijls op de verkeerde plek in de zin. Ik kan het niet controleren, want ik weet niet hoe men het 400 jaar geleden las. Maar ik ben geneigd het zo te lezen. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Ik schuif altijd het woordje ook een eentje verderop. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Omdat hij hem eerst vernederd heeft. Ja. Daarom heeft hij hem ook uitermate verhoogd. Maar er is geen bezwaar tegen een andere zinsbouw. Daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd. Want het is beter vloeiende Nederlands naar onze maatstaven. Nou ja, schieten me zo nog geen andere voorbeelden te binnen. Maar hier doe ik dat ook. En in sommige volgen zij ook. Nou, dat wil zeggen, de fouten die mensen maken. Ja, ze maken die fouten tevoren. Dat wil zeggen, voordat je ze de handen oplegt, terugkoppelend naar vers 22. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat je die lui de handen oplegt en dat ze daarna geen fouten meer maken. En dat zonden of misser, dat kun je beschouwen als incidenteel. Dan moet je zeggen, ja, dat kan gebeuren. Er kan wel eens wat fout gaan, die samenloop van de omstandigheden. Maar je kunt net zo goed hebben dat het niet incidenteel is, maar structureel. Mensen die zich bezighouden met dingen die ze helemaal niet aankunnen, zodat het eigenlijk altijd fout gaat. En dan ben je gewaarschuwd. Dat was iets van, ja, als ze hun eigen huis niet kunnen besturen, ik grijp even terug op hoofdstuk 3. Als ze hun eigen huis niet kunnen wel regeren, over regie gesproken. Ja, hoe zouden ze dan een beetje de regie moeten houden in de gemeente als zodanig? Enzovoort. Zie. Dus legt niemand haastig de hand op. Hoezo? Nou, je kan van tevoren wel enige verwachting opbouwen van wat er van terecht gaat komen. Of iemand dat gaat kunnen of niet. Kijk, ik ken verschillende soorten mensen. Als ze indelen in twee categorieën. Dan heb je één categorie die loopt niet voorop. Die staat niet vooraan, staat niet erin om wat te doen. Maar als je geeft wat te doen, dan doen ze het en dat blijft zo. Die zijn betrouwbaar, die kunnen dat aan. En daar heb je verder geen omkijken naar. Dat komt gewoon goed. En je hebt een andere categorie, die staat vooraan. En zegt, oké, dat klopt me enzovoort. Maar dat is incidenteel. Als iets dan georganiseerd is, geregeld is, dan hebben ze er geen aardigheid meer in. Want ze willen wel elkaar in beweging brengen, maar niet in beweging houden. Want dan valt het niet meer op, dan wordt het als vanzelfsprekend. Misschien is het dan ook een kwestie van, dan krijgen ze weinig aandacht meer. Dan horen ze bij het meubilair. Dan, ja, jammer, want het was niet mijn bedoeling om het negatief voor te stellen. Want ik ben van mening dat zulke mensen goed bruikbaar zijn. Maar dat wil zeggen goed in te schakelen zijn in een bepaald werk. Maar denk maar niet dat het voor lange termijn is. Dat moet je dus ook niet doen. Die mensen kunnen dat niet. Die kunnen dat niet. Ik zeg niet dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat kunnen ze niet. Zie? Maar een incidenteel ding. Enzovoort. Ik ken er nogal wat zo, ja. Als je wat vraagt of ze iets willen doen. Ja, dat doen ze wel. Maar je moet niet bezig blijven. Want dan lopen ze weg. Dan zeggen ze, nee, maar ik wil niet. Moet niet. Niet verantwoordelijkheid worden op lange termijn. Enzovoort. Kunnen ze het niet aan. Of het gek is, nee, in de sport heb je dat ook. Je hebt lui die kunnen de 100 meter lopen in een fantastisch korte tijd. Enzovoort. Niet dat je er veel aan hebt, want 100 meter verderop, daar kom je wel. En die paar seconden dat het scheelt, maar nee, maar het is leuk natuurlijk. Als het nodig is, eventueel. Haal je even gauw dit of dat, ja, dat kunnen ze wel. Enzovoort. Maar de 10 kilometer of de marathon. Ja, dat is nog een heel ander ding natuurlijk. En dat heeft van doen met lichaamsbouw, hebben ze mij uitgelegd. Voldoende met de lengte van je spiervezels of zoiets, weet ik het. Of je harde of zachte spieren hebt enzovoort. Sommigen kunnen dit en de andere kan dat, maar het is totaal verschillend. Heb je dat? Nou ja, en dat is in de breedte met capaciteiten van mensen speelt dat ook een rol. Het kunnen op de korte termijn wat, maar niet op lange termijn. Maar het probleem is dat natuurlijk, in de eerste plaats gaat het bij het woord, gaat het om lange termijn. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Gaat om dat wat blijft. Nou ja, pas dus op, zegt Paulus aan Timotheus. En je kunt het weten, want je weet hoe mensen zijn. Let daarop enzovoort. Niet te haastig zijn met de dingen. Laat ze eerst maar bewijzen op een of andere manier dat ze ook op langere termijn betrouwbaar zijn. En dus staat er, van sommige mensen zijn de missers en feilen, tekortkomingen, zijn tevoren openbaar, met als gevolg hun veroordeling. Dat is ook een zwaar woord bij gelegenheid. Want het woord oordeel betekent ook feitelijk niet anders dan een crisis, een omwenteling, een afbuigen, een verandering van route enzovoorts. En in sommige veroordeling, oordelen, dat is hetzelfde als wegen. Men leest in Jesaja 55 of Romeinen 11, waar die gedachte wordt aangehaald. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is hetzelfde. Linksaf, rechtsaf enzovoorts. Maar de zonden zijn tevoren openbaar en gaan voor tot een veroordeling. Dan weet je van tevoren dat het niet wat wordt. En in sommige ook volgen ze na. Dat wil zeggen, er verandert ook niks mee, het blijft zo. En in de meest negatieve lezing betekent het, je legt ze de hand op en dan zal blijken dat het toch niks wordt. En dan zit je helemaal verkeerd natuurlijk, hè. Dan volgen alsnog de missers. Maar goed. Desgelijks ook de goede werken, want we eindigen weer positief. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. En daar het anders mee gelegen is, kunnen niet verborgen worden. Dat wil zeggen, het is natuurlijk wel aardig dat je dingen verborgen kunt houden. Dan voorkom je escalatie. Maar in de praktijk gaat dat niet. Namelijk, het kan niet verborgen worden. Vroeg of laat, u weet hoe dat in Den Haag gaat. Ze maken alle dagen fouten daar, het is elke dag gedonder. En als het een beetje te veel uit de hand gelopen is, dan benoemen ze een commissie. En die gaat achteraf uitzoeken wat er fout gegaan is, want ze willen er daarna van leren. Dat is natuurlijk onzin, maar die lui leren, als ze wat konden leren, dan zaten ze daar niet. Maar, sorry, moet ik eruit knippen. Maar goed, ja, maar dan gaan ze achteraf uitzoeken wat er misgegaan is. Alsof dat ook maar iets uitmaakt. Laten ze het ontstaande probleem oplossen. Hadden we het dan over de toeslagenaffaire of zoiets? Oh ja, weet ik het. Er zijn zoveel van die lopende zaken. Die worden daarmee op een lange termijn geschoven. Srebrenica. Wat dat man was. Er komt dus een commissie, die gaat dan achteraf. Wrijft er maar in. Wat een onzin. Ze moeten er van tevoren over nadenken en niet pas achteraf. Hè. Dat heeft niet zoveel zin. Maar toen maar. Het kan namelijk niet verborgen worden. Als iets goed gaat, dat komt vanzelf aan de orde. Als iets fout gaat, dat komt ook aan de orde. Dat komt vanzelf aan de publiciteit. Dat kan niet verborgen worden. Zie? Nou goed, deze versen hebben dus echt nog steeds van doen met vers 22. Leg niemand haastelijk de hand op. Dit is een van de centrale gedachten uit de brieven aan Timotheus en Titus. Dat namelijk deze hoe moet ik het zeggen, deze positie, deze verantwoordelijkheid van wat dan hier ouderlingen heet in deze directe context, dat die in hoge mate wordt overgedragen van de een naar de ander. En dat verschijnsel betekent dus dat het niet een zaak is van een besturend orgaan of iets dergelijks. Heb u dat? Misschien heb ik u dat uitgelegd eerder. Wat wij vinden namelijk, het is trouwens ook niks bijzonders eigenlijk, behalve in onze dagen. Hebben wij een onderwijssysteem dat opgebouwd is van overheidswegen sinds pak een beet vanaf 1800. Sinds Nederland de koninkrijk is, heeft ongeveer en de invoering van de democratie moest plaatsvinden en al dat soort dingen in fasen, heeft de overheid het onderwijs naar zich toe getrokken. Onder het motto, ja, je kan ze wel zeggenschap geven, van mijn part stemrecht, maar dan moeten ze wel eerst weten waar het over gaat. Dus dan moeten ze onderwezen worden, dan wel gehersenspoeld. Alle neuzen de goede kant op. En tot vandaag houden ze dat vol, hè? Onze overheid in Den Haag. Hè? Als wij het met de regering niet eens zijn, dan zegt de regering, dan gaan we het ze nog een keer uitleggen. Of dan gaan we het nog beter uitleggen. Nog beter, want het volk is dom en wij weten hoe het moet en hoe het is. En als zij er tegen zijn, het volk, dan dat is het volk gewoon dom, moeten we het beter uitleggen. En als je dan toch luistert naar het volk, dan ben je een populist en dan schijn je naar de dokter te moeten of zo, ik weet niet. Dan mankeer je iets, maar zoiets. De overheid heeft zich daarmee bezig gehouden en tegenwoordig is het dus zo dat je bij het onderwijs, op school of bij zo'n instituut, moet je je examen doen, dan krijg je een briefje en daar staat dan op wat je kunt. Of zoiets. En daarmee kan je dan ergens gaan solliciteren. Mensen kennen je daar niet, maar dat doet er nou niet toe. Je hebt je papieren, die moet je kunnen laten. En ook als je je wel kennen en weten dat je iets kan of niet kan, dan nog moet je die papieren hebben, anders mag het niet. Enzovoort. Dus allemaal geblokkeerd. Vroeger was dat anders. Vroeger werd het vak, het beroep, beheerd en gecontroleerd door degene die het vak, het beroep, kenden, door de gelden namelijk. Door die beroepsgroep. Zie? En in die beroepsgroep moest je erkend worden. En dan had je ook papieren. Maar daar werd je bekwaamheid als zodanig erkend. En kreeg je trouwens ook een job binnen diezelfde club. Enzovoort. Niet omdat een instituut als zodanig erover ging, maar door de lui zelf die in dat ambt, dat vak betrokken zijn. En in de praktijk betekent het dat je de dingen leerde één op één. Dus van een meester, heet zo iemand. Wij kennen het begrip meester alleen bij het onderwijs. Nou ja, en in de rechten natuurlijk. Daar hebben ze dat woord vastgehouden. Maar de meester, maar dat kan net zo goed de timmerman, de metselaar zijn. Die heet de meesters. Omdat ze het vak geleerd hebben en ze hebben het recht om het ook te onderwijzen. En dus gezellen in dienst te nemen, leerlingen enzovoort. Aan wie dus hun kennis, hun vak, wordt overgedragen. Dat is de gang van zaken. En het was niet echt in overheidshanden. Dat was het recht en de plicht van de gilden. En de overheid heeft zich daar natuurlijk ook meester van gemaakt. Net als van het algemeen onderwijs in het algemeen. Maar goed, het is altijd vechten om de macht. Maar het principe blijft dat men iets leert, en vaak leert, doordat men geïntroduceerd wordt bij iemand anders. Iemand anders die. En zo nam Paulus in de tijd Timotheus mee. En wellicht ook Titus, maar dat weet ik niet zeker. Maar Timotheus zeker wel. Enzovoort. En Paulus geeft dus ook Timotheus deze aanwijzingen. En dat betekent primair, zoals we gelezen hebben, dat Paulus Timotheus de handen had opgelegd, letterlijk of overdrachtelijk. Maar in ieder geval overdrachtelijk. En tegen Timotheus zegt hij dat hij ook in die positie verkeert om anderen de handen op te leggen, overdrachtelijk. En hij waarschuwt hem uitdrukkelijk. Hij zegt, wees daar voorzichtig mee, want voordat je het weet, ben je de regie kwijt. Ik wilde niet zeggen macht of, of de greep. Dat is het niet. Het is de regie. Dan loopt het uit de hand. Daar heb ik ook talloze voorbeelden van. Over hoe dat dan gaat. Zie? Iemand is druk met een bepaald werk, maar raakt op leeftijd. Dan moet er wat veranderd worden. Of hij raakt niet op leeftijd, maar overlijdt. En dan, hoe gaat het dan verder? En dan komt het in handen van mensen die het een leuk zaakje vinden, een leuk bedrijfje, enzovoorts. Maar die diezelfde roeping niet hebben, diezelfde visie, zei mijn vader dan altijd. Ze hebben die visie niet en dan zie je wat er van terecht komt. Dan gaat het naar de bliksem. Nee, hij zei echt tegen mij, tegen mijn broer heeft hij het ook gezegd. Hij zei, ja, als ik doodga, dan, want zo sprak hij dan. Alsof het niet aan de orde. Maar goed, als ik doodga, hoeft niemand dit werk over te nemen. Pas even later heb ik begrepen dat hij zei, dan hoef jij het niet over te nemen. En dat hij dat tegen mijn broer ook zei, dan hoef jij het niet over te nemen. Want dit is mijn werk en onder die naam, ga ik nou niet noemen, dan zeg maar, dat hoeft niemand over te nemen. Dat is mijn werk en als ik er niet meer ben, dan hoeft dat er ook niet meer te zijn. Later kwam hij daarop terug, toen zei hij, ja, maar er is wel personeel in dienst. Dat was te groot geworden, uit de hand gelopen, min of meer. Wel personeel in, ik kan die mensen toch niet naar huis sturen. En als ik overlijd, kan het toch niet zo zijn dat die mensen dan ineens op straat staan zonder werk. Dus toen zei hij, nou ja, ik draag het wel aan iemand over en dan zien ze maar. Als ze naar de bliksem willen helpen, doen ze dat. Dat zei hij niet, nee. Maar wel zoiets van, dan laat maar. Nou ja, zo gaat dat dan, hè. Het is overdragen van de een op de ander en het zou met zorg moeten gebeuren. Dat is echt de normale gang van zaken. En eigenlijk in de maatschappij ook, hoor. Dat is altijd die strijd die er is. Hè. Moet het geregeld worden? Moet het volgens de protocollen die ervoor zijn? Of trekken we ons er gewoon niks van aan? Nou ja, dat laatste, dat lukt meestal niet omdat de overheid er zich mee bemoeit. Dat maakt het lastig. Maar voor ons als kinderen gods functioneren in de gemeente, zo werkt het. Zie? We hebben bepaalde verantwoordelijkheden. En inderdaad kun je die bij gelegenheid overdragen aan een ander. Dat is tenminste wel zo netjes. Heb je dat? Incidenteel of structureel? Nee, waar ik nou aan denk. Af en toe word ik gebeld, kun je dan komen spelen? Dan zeg ik, ja, oké, dat kan. Afgesproken. Met meerdere muzikanten dan, hè. Daar zit je aan vast. En de ongeschreven wet is deze. Dat mocht je verhinderd worden, door wat voor reden ook, want dat kan. Dat er iets tussen komt, weet ik veel. Dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Zo werkt het. Want je hebt een verantwoordelijkheid op je genomen. Die draag je ook voor je collega's. Dus daar zit je aan vast. Dus dat is de normale gang van zaken. Ja. Ook voor ons als kinderen gods. Dat is de normale gang van zaken. We zijn ergens voor verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid kun je overdragen. Maar doe het dan wel goed. Nou ja, naar beste kunnen. Ja. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Tot dat volk dat deel heeft gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En we willen u ook dankzeggen dat u onze handen niet leeg laat en onze wandel niet ijdel laat in deze wereld in afwachting van toekomende dingen. Maar in tegendeel, dat u ons inderdaad de handen vult en onze plaats geeft in uw gemeente, in uw volk, als priesters in de eerste plaats. Wij danken u daarom dat wij hebben ontvangen dit woord, dat wij ook vanmorgen voor ons mochten hebben, dat ons spreekt over uw werk, ook in onze dagen en eventueel in ons persoonlijk. En dat onze hoop en verwachting richt op de toekomst Want wij leren uit datzelfde woord dat onze arbeid niet ijdel is in de Here. En daarom zouden wij standvastig en onwankelbaar zijn. Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. In het besef dat deze dingen van hogere orde zijn dan alles wat in de wereld plaatsvond en vindt. Omdat u ons trekt daaruit en ons een wandel, een burgerschap geeft in de hemel. Wees u daarom dan ook ons nabij met die kracht en genade om Christus wil. Amen.